Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met vers 19. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 5 en 8. Psalm 130, vers 3 en 4. Psalm 30, vers 8. En psalm 2, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 5 en 8. Psalm 130, vers 3 en 4. Psalm 30, vers 8. En psalm 2, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen, en wel uit de 25ste psalm. Psalm 25 en wel de versen 5 en 8. Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan, wil mij uw naam ter eer. Al mijn euveldaan vergeven, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En ook het 8e vers zie op mij, in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan, in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Het vijfde en het achtste vers van de 25e psalm. Thank you. lezing voor deze morgen vindt u opgetekend opnieuw in het Oude Testament, wederom in 2 Koningen, het 5e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze morgen, 2 Koningen 5. En daar wordt u voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 19e vers. We noemden u 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 19. Maar ook deze morgen stellen wij ons opnieuw voor de spiegel van Gods heilige wet en onder de tucht des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Naaman, nu de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere den Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in den dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: Och, of dit mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht den brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen, want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom heb gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaats ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij indien niets kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder door de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een lastaarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zou, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, den Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
Gemeente, we willen samen zingen voorafgaand. En wel uit de 130e psalm, het derde en ook het vierde vers, 130. Het derde vers: ik blijf ten Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het vierde vers: hoopt op ten Heere gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het derde en vierde vers van 130. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie. Gemeente, wij willen deze morgen met elkaar vervolgen met de geschiedenis waar we enkele weken geleden, toen we zo nog bij elkaar mochten verkeren als herder en gemeente, mee begonnen zijn. En dat is 2 Koningen 5. En ik lees u daartoe hetgeen u vindt in het 14e vers. 2 Koningen 5, het 14e vers, daar luidt Gods woord ook deze morgen nog eenmaal als volgt. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Gemeente, deze geschiedenis bepaalt ons dus andermaal bij de genezing van Naaman. De genezing van Naaman, waar Naaman van zijn melaatsheid wordt genezen. En we hebben het gezien, geliefden, enkele weken geleden dus, hoe deze Naaman een groot en machtig man was, aan geen ding gebrek had en elke dag vrolijk en prachtig leefde. Maar hoe het in de voorzienigheid Gods is gekomen dat hij zich moest gaan ontdekken als een mensenkind die ook ten diepste aan allerhande ellendigheid en aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Hij heeft die dodelijke en grote kwaal in zijn leven leren ontdekken. Melaats, van de hoofdschedel tot de voedsel toe geheel en al. En zo in de grootste nood verkerend zagen we dat dat uiteindelijk toch ook het beeld is van geliefden u en mij. Want ook wij allen, zo zagen we toch, zijn uiteindelijk geestelijk melaats. Ook wij zijn allen in de zonde gevallen en ook door de zonde zo aangetast dat al het beste van ons uiteindelijk, ja, misschien voor het oog van de mensen nog wel wat schijnt, maar in het oog van de Allerhoogste als met zonde bevlekt en bezoedeld is. En daarom zijn wij ook aan allerhande ellendigheid en de verdoemenis onderworpen. Maar we zagen ook, geliefden, hoe het ten Heere zijn voorzienigheid mocht zijn dat een oude meisje op zijn weg geplaatst was. Want de Heere bestuurt alle dingen. En zij heeft hem nog door de genade Gods mogen wijzen dat er nou nog een profeet in Israël was, een profeet in Samaria was. En ze heeft hem gewezen dat wellicht, ach, deze profeet nog een middel in de hand des Heren zou kunnen zijn om hem van zijn melaatsheid te ontdoen. En we zagen het, geliefde, dat uiteindelijk ook zo aan ons nog dat middel tot zaligheid wordt voorgesteld. Dat het ook in u en in mijn leven nog zo'n wonder is als wij nog dat woord mogen hebben en ons nog gewezen wordt op dat waarachtig en getrouwe getuigenis des Heren. En zo hebben we gezien, geliefden, hoe Naaman uiteindelijk ook op weg is gegaan. De koning Benhadad ging, zijn zaak heeft bekendgemaakt en brieven heeft mogen ontvangen van de koning om tot de koning in Israël, koning Joram, te gaan. En we hebben ook daarin toch mogen ontdekken, geliefden, dat het, wanneer het nou in ons leven komt tot die ontdekking van onze zonden en ellende, onze verloren staat en toestand, het ook niet blijft zoals het altijd was, dan zal er toch ook iets komen van dat, ja, van dat missen en van dat zoeken. Dan zullen we toch ook gaan in wegen, ja, die we voorheen niet hebben gekend en in paden geleid worden die we voorheen niet hebben geweten. Ik zei zomaar even in het kort waar we de vorige keer bij stilstonden, maar ach, we hebben Naaman, ik zou bijna willen zeggen, achtergelaten. Te midden van zijn moeite, te midden van zijn verdriet, met zoveel vragen en met zoveel duisternissen in zijn ziel. En ik dacht toen eigenlijk een ogenblik, en ook in de achterliggende tijd, misschien zijn er ook wel zo achtergebleven. Ik bedoel dan geestelijk. Ook in het midden van de gemeente. Die met zoveel duisternissen, met zoveel nood, met zulke last van zonden en plagen die hun schouders naar beneden drukken, van doen hebben. Die zich ook zo stilletjes hebben afgevraagd in de achterliggende weken, maar wat moet ik dan toch doen opdat ik zalig word? Die wel de boodschap hebben vernomen, wel de kwaal hebben ontdekt, maar die er eigenlijk nog altijd dezelfde mee gebleven zijn. Of moet ik misschien zeggen vanmorgen, voor wie de nood alleen maar erger is geworden. Ach, nou ja, dan zien we zo het vervolg natuurlijk in deze geschiedenis vanmorgen. Want u weet, Naaman, hij mag komen bij Elisa de profeet. En wat heeft die profeet van de Allerhoogste God toch een kostelijke boodschap mogen verkondigen. Maar wat heeft Elisa gedaan? Nou ja, uiteindelijk niks anders dan wat al Gods knechten hebben te doen. Hij heeft hem gewezen op die ene naam. onder den hemel gegeven tot zaligheid. Hij heeft hem gewezen op de almacht en de goedheid en de genade Gods. En dat woord geliefden, dat is uitgegaan. Want ja, die profeten, dat weten we, dat is eigenlijk hun ambt. Die hebben te verkondigen de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing. Nou, ik zei het, dat zien we in het leven ook van Elisa gebeuren. Die man heeft eigenlijk maar één ding begeerd. Deze Naaman te wijzen op hem. Die machtig is om boven bidden en we denken wonderen te doen. En ja, als we dan zo spreken over Elisa geliefde, dan is dat natuurlijk het werk van al Gods knechten. Al Gods geroepen knechten. Die hebben eigenlijk allemaal maar één taak en één opdracht om, nou ja, ik zei, als een profeet, als een mensenkind tussen God en de zon daarin staat. Die verborgen raad en wil van God aangaande hun verlossing bekend te maken. En wat moeten ze dan doen? Nou ja, prediken Christus Jezus en die gekruisigd. Of eigenlijk anders gezegd, dat nou Christus Jezus in de wereld gekomen is, dat dat nou een getrouw woord is. Alle aanneming waardig om de zondaren zalig te maken. Gods knechten, ach, wat hebben ze daar goddelijke wijsheid voor nodig, goddelijke liefde voor nodig, goddelijke gunning voor nodig. Alles van de Heere voor nodig, maar ze begeren eigenlijk geliefden altijd maar te wijzen op het lam. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En zo geliefden heeft toch ook Elisa dat woord mogen prediken. Ook aan deze Naaman de Syriër. Maar wat is het voor, ja, Naaman een boodschap geweest, toen hij die boodschap heeft ontvangen. Ach geliefden, hij heeft het uitgesproken, zei niet Abana en Farpar. Die beide rivieren daar te Damascus, beter dan alle rivieren, dan al de wateren in Israël. Wat heeft hij toch een lage en een slechte gedachte gehad. Van dat middel wat Elisa hem heeft aangewezen. Ja, we zouden natuurlijk kunnen zeggen, die rivieren in Israël en met name wel de Jordaan, dat was natuurlijk ook wel een rivier waar al die uitlandse volkeren zulke geringe gedachten van hadden. Want u weet natuurlijk hoe die Jordaan die van de Hermon is ontsproten, is uitgelopen in de Dode Zee. Ik zou bijna willen zeggen hoe de wateren van de Dode Zee ook die rivier van de Jordaan hebben vermengd. Ik denk maar weer aan dat bekende hoofdstuk immers, Ezechiël 47. Waar ons wordt getoond, nou ja, dat die dode wateren nog gezond zouden kunnen worden. Dus dat Elisa die gedachte heeft dat die Jordaan nou maar een gering middel is. Dat is in zijn waarneming misschien ook nog wel te begrijpen. Maar geliefden, als ik nou de lijn doortrek. En u aan mezelf nou weer probeert te wijzen op hem. Die in dat dierbare woord wordt verklaard tot zaligheid. Wat hebben wij dan ook vaak toch een slechte gedachte van hem of niet? Ik denk maar weer wat er staat in Jesaja 53. U weet wel, dat is dat kostelijke hoofdstuk wat gewaagd. Van de Zonen Gods Christus Jezus. Ja, dat er nou staat dat ze geen gedaante, nog heerlijkheid in hem, in die leidende knecht des Heeren, in die plaatsbekleder en middelaar hebben gezien, dat ze hem zouden begeerd hebben. Maak eens vragen. Is dat nou ook eerlijk uw ondervinding? Die naam die zo in al zijn schoonheid en in al zijn heerlijkheid mag voorgesteld worden, buiten wie er geen zaligheid te vinden is. Maar dat u zo dikwijls moet bekennen, ach, wat zie ik er weinig in. Waar gaat mijn hart er weinig naar uit? Of beter gezegd, misschien wat veracht ik nou dikwijls die naam. Ik zou bijna willen zeggen, wat zoek ik het vaak daarom juist ook op andere plaatsen. En toch geliefden, ach, het is een wonder niet waar, dat deze Naaman, als die toornig werd, toch door de Heere wordt vastgehouden. Want de man had zulke zijn eigen gedachten. Toen hij gekomen was van koning Joram, gezonden was tot Elisa de profeet. Toen had hij gedacht, nou dan zal die profeet wel uitkomen. En dan zal hij zijn hand wel op de zweren leggen. Dan zal hij wel over die zweren heen strijken. Dan zal hij de naam zijn Gods wel aanroepen. Dan zal er wel wat wonderlijks gebeuren. Dan zal die man toch wel betonen dat hij werkelijk bewogen is met mijn heil en met mijn staat en met mijn toestand. Maar niets van dat alles.
zijn knecht uitgezonden met de boodschap: ga heen en was u in de Jordaan 7 maal en dan zult ge rein zijn. Ik zei na Haman had zijn eigen gedachten hoe het zou moeten gaan en hoe het zou moeten. Hij is bij zijn eigen verstand te raden gegaan. En geliefden, als we ons door ons verstand laten leiden, nou ja, dan gaat het eigenlijk altijd verkeerd. Dan zijn we altijd geneigd om eigen wegen uit te denken, eigen middelen te zoeken. En verlaten we ons eigenlijk toch weer niet op dat getrouwe woord. Ach, ik zou natuurlijk zoveel voorbeelden uit de Heilige Schrift kunnen aanwijzen, nietwaar? Waar dat nou steeds weer opnieuw duidelijk wordt. Dat vlees en bloed het ons niet heeft geopenbaard, maar we daarom ons hebben te laten leiden door dat woord. Ach, de dichter zingt daarop toch niet voor niets. Heere, hij maakt mij nou uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Kijk, geliefden, ik denk opnieuw, maar ik geloof dat ik het de vorige keer ook heb gezegd. Dan is Naaman een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Als het niet gaat zoals je had verwacht. Dat hij toornig werd. En bij dat huis van Elisa niet gaat doen wat Elisa hem bevolen heeft. Maar terug wil keren. Terug wil keren naar Syrië, naar Damascus. Ondanks zijn kwalen, ondanks zijn nood. Ik bedoel, hij heeft het woord wat de man Gods tot hem heeft gesproken niet geloofd als haar. Nog maar even te horen, toen die aan zijn nood ontdekt was en dat eenvoudige woord van dat meisje tot hem kwam. Kijk, toen is dat woord als een zaadje, zouden we zeggen, in zijn hart gevallen. Toen heeft het hem werkzaam gemaakt. Toen is hij als het ware op dat woord van dat meisje wel werkzaam geworden, in de wegen gegaan. Maar als hij nou het woord van de man Gods, van de profeet des Heren hoort, dan gelooft hij het niet. Opstand. Boosheid in zijn ziel. Wat ging zo anders dan hij had gehoopt, nietwaar? En wat komt dan openbaar? Nou, geliefde, wie u en ik zijn van onszelf. Als wij niet worden geëerd, of ik bedoel Naaman eigenlijk door de woorden van Elisa, wordt verontmoedigd. Als hij in de laagte wordt gebracht. Ik zei, dan komt vijandschap en opstand openbaar. Begint hij terug te keren naar zijn huis. Ik denk aan een goede vriend. Die het me eens vertelde hoe de Heeren hem voor jaren geleden, toen hij in de weg van overtuiging liep, wel in zijn huis bracht, onder de bediening van de getrouwe woord bracht. Maar oh, wat was dat woord, een scherp woord, als een tweesnijdend scherp zwaard, wat drong het door tot de verdeling der ziel en de samenvoegsel en des mergs. En wat zette het kwaad bloed, dat hij menigmaal zei, als hij uit de kerk kwam, en dan ga ik er nooit meer heen. Waarom niet? Hij werd er buiten gezet. Werd ontdekt wie die was. En werd hem de zaligheid alleen buiten zichzelf in een ander verklaard. Oh, welk een vijandschap in zijn hart. Maar geliefde, het was met mijn vriend eigenlijk niet anders dan met deze Naaman. En ik geloof dat er in ons midden zijn die er misschien wel bij moeten vallen. Het is de goede tierenheid des Heren geweest. Dat deze Naaman niet terug kon keren naar zijn huis. Want hij had nog getrouwe knechten. Bewogen knechten. We zouden zeggen, al hadden ze misschien dan nog maar natuurlijke liefde tot hun Heer, tot Naaman. Ze hebben toch gezegd, ach meneer. Nou ben u wel toornig. Nou is er wel woede in uw ziel. Maar als nou die profeet u een zware taak had opgedragen, zou u ze dan niet hebben gedaan? En nou is ook een gering en eenvoudig middel. Kijk, geliefde, deze Naaman, die wordt als het ware vastgehouden. Vastgehouden door zijn knechten om niet terug te keren. Maar je ziet, en ik geloof dat er in ons midden zijn, zei ik straks al, die dat voor zichzelf ook hebben moeten ontdekken. Als ze terugzien in de weg die de Heere met hen kwam te houden, dat ze als door die onzichtbare hand des Heeren zijn vastgehouden. Want een Heer
Heere had geen lust in de dood van deze goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. De ogen van hem waren in gunst en liefde op hem geslagen. De Heere zegt, ik wil en zij zullen. En dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Toch? Kun je dat allemaal bekijken? Nou, ook zij geliefde en hij erin zit in die wegen, kun je er vaak niks van bekijken. Dan wandel je in duisternis. Hij heeft tal van vragen. Ook misschien wel zo teleurgesteld, net als deze namen. Hij zegt, nou, dan ga ik maar nooit meer naar de kerk toe. Het heeft toch allemaal geen zin. Ik heb al zoveel jaren hier in de kerkbank gezeten. Zoveel predicaties gehoord. Ik weet allemaal maar met mijn verstand. En ik bid wel. En ik zoek wel. En ik roep wel. En, ach, en toch. Het heeft me nog niks opgeleverd. Ik ben er eigenlijk alleen nog maar armer en ongelukkiger op geworden. Nou ja, geliefde. Ik zei dan. Kan het wel wezen dat hij de kerk uitloopt en zegt, dat is de laatste keer geweest. Dat hij de Bijbel in je huis dicht doet en hem weglegt en zegt, en daar lees ik nou ook niet meer in. En dat je misschien soms zo verbitterd bent in je hart, dat je niet eens meer kunt bidden, laat staan niet eens meer wil bidden. Of niet? Ik zei, geliefde, dat is de vijandschap. Dat is u en mijn verdorven bestaan. Zou het voor Naaman geen wonder zijn geweest, gemeente, dat de Heer hem heeft vastgehouden en dat de Heer is doorgegaan met het trekken van koorden van goede tierenheid en waarheid. Want hoe komt het nou? Dat deze Naaman toch weer op zijn wagen klimt. En toch weer in het bijzijn van zijn knechten en misschien ook wel onderaan leiding en aanvoering van zijn knechten. Toch verder trek naar de Jordaan. Komt dat nou? Nou, ik zei geliefden omdat de Heer het wil. Daarom. Kun je nog zo hard vechten, kun je nog zoveel weerstand bieden. Maar de Heer houdt ze vast. Waarom? Nou ja, eigenlijk om de heel eenvoudige reden, geliefden. Omdat de namen van de zulken staan geschreven in het boek des levens des lams. Ze behoren tot dat volk dat de Heere zich van eeuwigheid heeft verkoren. En die verkoren heeft die ook geroepen. En die geroepen heeft die ook gerechtvaardigd. Kijk, daar staat hij zelf voor in. Kan zijn in een weg, hoor. In een onbegrepen weg. Ik zei maar veel teleurstellingen in je hart. Geef de dominee de schuld. Je geeft de Heere de schuld. De Bijbel de schuld en de omstandigheden de schuld. Maar die de Heere geroepen heeft, die zal die trekken. Kijk, zit Naaman toch weer op zijn wagen. Nou lezen we er niet zoveel van. Maar als die van het huis van Elisa op weg is naar de Jordaan, daar op zijn wagen zit. Ik dacht, zou die daar niet stilletjes hebben gezeten? Stilletjes hebben gezeten, want tot wie moest hij nou anders heen gaan? Heere, gedenk aan dat woord. Dan toch. Gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dan is de bitterheid uit zijn hart toch weer een ogenblik weg. En gaan die liefdesbanden hem toch weer trekken. En wordt hij toch in die trekkende weg des Heren toch weer verontmoedigd en vernederd. Misschien de Bijbel weer gepakt en de Bijbel weer gaan lezen. Toch. En kan je soms, ja je kunt het niet verklaren, maar kan je soms toch bemoedigen en vertroosten. Als je toch weer opnieuw leest hoe de Heere zijn volk leidt en zijn kerk bekeert. En doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. En ze brengt op plaatsen, nou ja, waar zijn werk en zijn naam toch verheerlijkt gaat worden. Kijk, dan word je gevoerd met smeking en geween. Toch? ontferm u mij. Nou ja, de dichter zegt, Heere, zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. En de ellende drukt me neer. En toch niet anders te kunnen dan bij dagen en bij nachten te hopen op zijn getrouwheid. Komt er meer plek voor dat woord? Ik denk opnieuw aan die man, ja, die ook eens op zijn wagen zat. U weet wel, die kameling uit Moreland. Maar ze blijven op hoop, tegen hoop, toch op de Heere betrouwen. Als ze in duisternis wandelen en geen licht hebben. Want u weet wel, die kameling was ook gekomen uit Moreland. Was ook in Jeruzalem geweest. En op die afgaande weg opnieuw terug naar zijn huis. Ook zo'n 1000 vragen, 1000 noden die zijn angstvalligheid zo kwelden. Misschien wel gevraagd, Heere, voer me toch uit mijn noden, net als deze namen. Mag ik nog eens wat vragen, gemeente? Jong en oud, ken je zulk een bedelend leven? En misschien nou wel met de dichter van 130, ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Heere, gedenk toch aan dat woord. Want daarop heb ge mij verwachting gegeven. Maar ja, geliefden, ik denk maar weer, als die man dan weer naar die Jordaan toe rijdt, stilletjes op zijn wagen, geen lust heeft om met zijn knechten te praten, bezwaard van gemoed, geen oog voor heel de schoonheid misschien van de tijd in de natuur. Want aan je builen en je etter builen voelt en je stinkende wonden moet ondervinden. Je afnemende krachten ervaart, de dood in de ogen kijkt. Nou ja, dan is er uiteindelijk toch niets wat je hart kan bekoren, wel. Gaat je hart maar naar één ding uit. En zo stilletjes op zijn wagen. Ik zei, als die ziet op zijn handen. En voelt dat die wonden groter worden. Dieper in zijn vlees invreten, zijn vlees geheel en al verteren, waar de pijn toeneemt. Ik bedoel daarmee te zeggen natuurlijk de gang die de kerk op aarde gaat. Want als de Heer zijn volk komt te trekken tot de zaligheid geleden, wordt niet beter, maar wordt alleen maar erger. Toch? Ik dacht een ogenblik, gemeente, zo in de achterliggende weken, ook in aanloop naar deze zondag natuurlijk weer toe. Zouden er nou in Vriezenveen nog zijn? Voor wie dat nou de werkelijkheid is geworden in de achterliggende weken. Periode van rust gehad. Er misschien wel naar uitgezien. Maar waar je juist zo hebt moeten ondervinden. Nou ja, dat je zo aan de wereld vastzit. Dat deze aarde met al zijn begeerlijkheid je zo in de greep heeft. Dat je hart zoveel uitgaat naar, nou ja, naar het zin en zienlijke. En je juist daarom misschien ook wel in de weken van rust, ik bedoel in de weken van tijdelijke rust, een innerlijke onrust hebt moeten ondervinden die je misschien nog nooit gekend hebt. Want de Heere geliefde maakt altijd plaats voor hem en voor zichzelf, voor zijn werk in die weg. Gaat hij je al meer ontdekken dan de grootheid van je kwaad. Ik zei, daar zit Naaman op die wagen. Ziet hij zijn zweren, nou ja, zie je je zonden steeds voor ogen zweven. En de binnenprater, toch, ik bedoel die leugenaar den beginnen die naast hem zit. En hem niet anders toefluistert, gij hebt geen heil bij God, gij zijt een heiden. Dacht je man dat er nou verlossing en zaligheid, genezing voor jou te vinden is? Want ten tijde van de profeet Elisa, geliefde, waren er vele melaatsen in Israël. U weet, die ziekte was in Israël zo helaas veel bekend. Maar in de dagen van Elisa was er nog nooit eentje van zijn melaatsheid gereinigd. Ik bedoel, Elisa had een middellijke wijze nog nooit eentje kunnen reinigen.
En dat gerucht van de reiniging werd niet gehoord. En dat die binnenpraten, die leugenaar daar beginnen, dan juist misschien ook wel naar Haman komt te bespringen. Dan dacht je dat nou voor jou kon. Je behoort niet tot dat volk. Je behoort niet tot het uitverkoren volk. Je bent een heiden van God gescheiden. En dacht je dat het water, die Jordaan, dat die vuile zweren, die etterbuilen voor jou zou kunnen genezen, dacht je dat je daardoor behouden zou kunnen worden? Nou ja, ik geloof geliefden als je geleid wordt in de wegen des Heren. Of ik moet anders zeggen, als de Heer u komt te bearbeiden tot zaligheid. Zullen van die leugenaar dat beginnen geen vreemdeling zijn. Oh, wat kan die je bange ziel benauwen. Wat kan die je juist dan in deze wegen, in die omstandigheden, al meer op wijzen, nou ja, op de grootheid van je kwaad, op je verdorven hart. Begeerlijkheden van je ziel. Dat er nou werkelijk geen vrucht is in de eeuwigheid. Waar komt die dan juist ook dat woord en de betrouwbaarheid van dat woord in je leven te betwisten? Want hij doet er alles aan geliefden op dat gezout. Wanopen aan de Heere, aan zijn woord, aan je zaligheid. Maar geliefde Naaman, geschreven in het boek des levens des lams. Of ik bedoel eigenlijk te zeggen, Naaman, aan de zonen Gods gegeven, opdat hij hen zou zalig maken van al zijn zonden. Kon niet verloren gaan, kon niet terugkeren, maar moest geleid en moest gebracht worden op de plek. Maar ja, waar genade van waarheid blij ontmoet wordt, of beter gezegd, waar de God aller genade zich in al zijn heerlijkheid en schoonheid gaat ontfermen. Blijdschap toch. Als die man daar de oever van de Jordaan ziet opdoemen. Die daar dat water mag aanschouwen van de Jordaan. Dat zijn hart toch weer is opgesprongen. Want het was toch de Jordaan. Waar die man Gods van had gezegd. Was u zevenmaal in de Jordaan en ge zult rein zijn. Kijk en nou krijgt hij die Jordaan in het oog. En begint toch zijn hart weer te gloren. Zou het dan toch kunnen. Zou er dan toch nog genezing, zou er dan toch nog behoud mogelijk zijn voor mij? Ik bedoel, nou ja, ach, ik zet dat iedere keer natuurlijk maar geliefden wat over, hè. Maar ik heb vorige keer gezegd, ik zou dat natuurlijk vanmorgen opnieuw willen benadrukken. De gang van de kerk des Heren ligt in Gods woord verklaard, ligt ook in deze geschiedenis verklaard. Waar hij plek gaat maken, waar hij zijn volk gaat leiden en gaat brengen. Tot de kennis van de zaligheid. Nou ja, als dan dat middel tot zaligheid. Dat water. Dat middel tot zaligheid, Christus Jezus, u wordt voorgesteld. In zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid. Als u wordt voorgesteld dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En u wordt voorgesteld dat die nou tot mij komt. Hij geen zin zal uitwerpen. En je nou ja zojuist hebt gezongen met je hart. Hoopt op den Heere gij vromen is. Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, dan gaat het toch weer gloren in je hart. Dan zeg je, Heere, zou dat toch kunnen. Kun je wel eens bij ogenblikken, ik zei, nou ja, ziende dat middel, aangewezen tot behoud, weer een ogenblik moed scheppen, hoop krijgen, verlevendigd worden, met nieuwe moed voortgaan. Nou ja, dan komt Naaman dus bij die oever, als de wagen stilhoudt. Maar Naaman van die wagen af moet klimmen. Want de profeet had het toch gezegd. Ga heen naar de Jordaan, was u zevenmaal. Nou ja, dan zie ik met eerbied gezegd geliefde Naaman zich daar ontdoen van zijn klederen. prachtig uniform. In al zijn heerlijkheid, in al zijn schoonheid. Waar, nou ja, ik spreek het maar jongens, naar onze tijd even uit. Hè. Waar zoveel van die prachtige medailles op prijkten. Van alles wat hij had behaald en alles wat hij had verkregen. Wat eigenlijk zijn eer en rijkdom en glorie vertoonde. En dat alles moet hij uitdoen en afleggen. En staat hij daar aan de oever van de Jordaan. Naakt. Ik bedoel zo zoals die is. Ik bedoel eigenlijk met zijn naaktheid te zeggen in zijn schaamte. En dan bedoel ik natuurlijk te zeggen zoals die was voor het alwetend oog des Heren. Krijgt hij juist op dat ogenblik. Nou ja, ik ben geneigd te zeggen in dubbele mate nog te zien wie die was. Hoe groot zijn kwaal ook was. Hoe ellendig die er aan toe was. Heeft hij des te meer ondervonden dat de dood nabij was. Dat hij sterfelijk was, stervende was. En gewisselijk zou moeten sterven. Als die niet waarlijk gereinigd zou worden. Ik bedoel te zeggen. Als de Heer nou plek maakt voor hem en voor zichzelf in je leven, gemeente. Dan geloof ik toch weer heel eerlijk te mogen en te moeten zeggen. Ga juist een tijd krijgen dat je in dubbele mate, heel eerlijk, nog meer dan voorheen, krijgt te zien wie je nou bent. Wetend dat er in je vlees geen goed woont. Hel en strafwaardig bent. Ik zei een en andermaal, maar allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen bent. Hulpeloos. Hopeloos aan eigen kant. Waarom doet de Heer dat? Om je neer te drukken, ja. Om je te verontmoedigen. Maar opdat je heel je heil, je hoop en zaligheid, geliefde, niet in jezelf zou zoeken, maar buiten jezelf. Kijk daarom. Daarom ontgrondt hij je, ontledigt hij. Opdat hij alles zal worden. Kijk, geliefden, en dan zie ik naar Haman natuurlijk. Ik zei, ontdaan van zijn klederen, naakt. Zonder enige bedekking. Zijn voeten zetten in de Jordaan. Het ene stapje, het andere stapje al verder in de Jordaan. Om zich te gaan wassen. Kijk, geliefden, dat is nou zulke geloofswerkzaamheid. Ik zou bijna willen zeggen vanmorgen. Dat is nou werkelijk wat ermee gezegd wordt de toevlucht des geloofs te nemen. Want ik geloof, geliefde, dat daar zoveel verwarring over is. Tuurlijk, we hebben de toevlucht te nemen, maar geliefde, u en ik zijn van onszelf zo geneigd om te menen dat we, nou ja, in de allereerste aanvang al de toevlucht nemen. Dus we roepen en uitgaan. Benauwd van hart zijn. Zoals Naaman misschien. Nou ja, toen ik van dat meisje had gehoord dat er nog een profeet in Israël was, dat hij toen de toevlucht heeft genomen. Maar ik bedoel met de toevluchtneming des geloofs, dat werkelijke, ware vertrouwen is in het hart, door de Heilige Geest gewerkt, dat je alleen en dan ook volkomen alleen. Enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven je vertrouwen stelt. Nou had dat naar Aman geliefde toen hij tot Joram ging? Nee. Het was wel werkzaamheid. Maar het was geen geloof. En was dat toen de naar Aman door de profeet, door de koning Joram tot de profeet was gezonden. Was dat geloof? Stelde die toen zijn vertrouwen alleen op de Heer, op de levende God? Nou ja, Ik zei u zo straks, dat is wel openbaar gekomen toch? Dat hij eigenlijk niet een kruimeltje geloof had. Alleen de Heer maar voor verdacht hield. Want als de Heer het niet had verroet, was hij teruggekeerd. Dus als het nou gaat over de toevluchtneming des geloofsgeliefden, moeten we het altijd heel voorzichtig stellen. Is het er dan niet, dominee? Jazeker is het er. Ik zie het hier gebeuren. Als Naaman, ik zei, zijn voeten zet in het water. En ondergaat. Wat doet hij dan? Dan hoopt hij in al zijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar geliefde, dat is me toch een zaak of niet? Om dan niet ziende op de omstandigheden. Maar door de genade Gods te bukken en te buigen. Onder te gaan in het water. Hopend op dat woord van die man Gods gesproken. Dan verwacht je het niet meer van dat middel, die Jordaan, van dat water. Maar dan verwacht je het van dat getrouwe woord Gods. Dan verwacht je het van de getrouwe God zelf. Die gezegd heeft, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Kijk, geliefden, ik zei, dat is geloof. Door de geest des Heren gewerkt in het hart. Want deze trotse, hoogmoedige Naaman had van zichzelf nooit gedaan. Ik bedoel, u wel. Hoor je dat nou van jezelf? Zo bukken, zo buigen. Zo je vernederen. Zo alleen maar dan nog. Waar alle hoop je gans ontviel en er niemand zorgde voor je ziel. Alleen je vertrouwen nog te hebben op dat woord. Heere, Heere, gedenk aan dat woord. Dat woord. Ik heb het zelf gezegd. Heere, gedenk. Nou kijk, ik zei, dan gaat Naaman de eerste keer onder. En als die opkomt, nou, ik geloof vast niet waar, dat hij heeft gekeken naar zijn handen en naar zijn lichaam. En geen enkele verandering. En de tweede keer weer onder. Misschien wel weer opnieuw bij zijn eigen gedachten te raden gegaan. Dat misschien dan toch wel wat zou verzachten. Dat misschien die wonden dan toch misschien er wel wat anders uit zouden zien. Maar na de eerste keer onder, na de tweede keer onder, alleen maar teleurstelling. En de derde keer, de vierde keer, de vijfde keer. Moet er niet in leggen wat er niet in staat. Maar o geliefden. Het zou er in zijn ziel zijn omgegaan. Maar ik zei geliefde dat Naaman zich daar in de Jordaan heeft begeven. Gedachtig aan dat woord gesproken tot die knecht. Dat is Gods werk geweest. Maar als die na de zevende maal, omdat de profeet dat had gezegd, ga heen en was u zeven maal in de Jordaan en uw vlees zal rein zijn. Gaat hij zeven keer onder. Ik zei geliefde, dat is nou de toevlucht nemen tot een levende God. Hopen op zijn onfeilbaar woord. Kijk aan waar dat nou gaat gebeuren. Daar gaat wat gebeuren. Wat dan? Nou ja, wat de Heer gesproken heeft. Want als hij na die zevende keer onder op mag komen, is hij rein. Al de golven en al de baren, die zijn benauwde ziel vervaren, zijn over hem heen gegaan. De man moest sterven aan alles van zichzelf, maar geliefden, hier werd hij in dat water ondergedompeld, gedoopt. En dat is voor zulke ziel uiteindelijk niks anders dan onder te gaan, gedoopt te worden. In het werk van de zaligmaker, Christus Jezus. Gaat dus weer vragen, gemeente. Want u en ik zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe melaats. U en ik hebben het nodig om gewassen en gereinigd te worden van onze melaatsheid. Maar geen onreine, geen onheilige, geen zondaar, geen goddeloze, geen overspeler, geen wavoereerder. Kan in het koninkrijk der hemelen komen. Maar alleen diegenen die gewassen en gereinigd zijn door dat dierbare bloed. Kijk, daarom zullen al degenen geliefden ook in de tijd op aarde in zijn dood gedoopt worden. Want dat is het middel, geliefden, wat een Heere komt voor te stellen in het dierbare woord. Het ene middel tot zaligheid zijn de zoen- en kruisverdiensten van de koning van de kerk, Christus Jezus. En dan zei ik zo straks in de aanvang al. Ach, geen gedaante nog heerlijkheid gezien in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Maar de Heere gaat plek maken. En hij gaat ze allen leren, geliefden, wat zijn werk nou in het. Hij gaat ze allen onderdompelen in zijn werk. Nou ga ik het weer vragen, opnieuw. Hij zou wel eens ingeleid onder mogen gaan. Gedoopt mogen worden in zijn dood. In zijn zoen- en kruisverdiensten, in zijn betalende middelaarsarbeid. In zijn leven, maar ook zijn sterven. Van die man van smart. Je wel niet alleen gepast geworden en noodzakelijk geworden, maar ook dierbaar geworden. Heb je daar nou de kracht, de reinigende kracht van in je leven mogen ondervinden? Ach, geliefde, dat ga je zien. Dat de man van smarten het zelf heeft moeten ondervonden. Dat al die golven en al die baren over hem zijn heen gegaan. En die je daarom heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? De hitte van Gods gramschap is geblust. Op de zoon zijner eeuwige liefde. En toen die onder is gegaan in die toornengloed, geliefde. Maar de straf heeft gedragen, de schuld heeft uitgedeeld uit het boek. En de gerechtigheid verworven heeft, de deur de Gods heeft verheerlijkt. O, toen kon hij het als het ware uitroepen, het is volbracht, het is volbracht. Nou geliefde, dat is nou wat de kerk op aarde gaat ondervinden. Als ze gedoopt mogen worden in zijn dood. Geheel en al daarin onder. Geheel en al dat werk van hem. Als de enige grond der zaligheid en de leven mogen kennen. Kijk, als dat gebeurt in je leven, geliefde, dan mag je opkomen. Evenals deze Naaman. En zal je vlees wederkeren als het vlees van een kleine jongen. Ik bedoel, deze Naaman was rein. Zonder smet, zonder vlek, zonder enige rimpel. Afgewassen. Volkomen nieuw. Bij je wedergeboren, geliefde, tot een levende hoop. Bij een nieuw schepsel geworden. Het oude voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Zijn je zonden geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Gerechtvaardigd, gerechtvaardigd. Door het geloof. Dat telt niet je geloof in mee. Dat is alleen maar een middeltje. Maar omdat je op dat woord Gods, op dat getrouwe woord, hebt leren acht geven met heel je ziel, met alles wat in je was. Heb je het mogen ondervinden dat dat woord waar is? Of beter gezegd, dat God waar is. En dat Christus waar is. En dat zijn bloed waar is. Een nieuw schepsel. Oh, geliefden. Wat zal er een verwondering in het hart van deze naar Aman zijn opgerezen? Denk u niet. Een blijdschap in zijn ziel. Verwondering. Hoe zal hij het ooit hebben kunnen uitwonderen? Wat de Heere gedaan heeft aan zulkeen. Ellende, verlossing zijn gewalte, dankbaarheid. Maar wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Nou, dan heeft er eigenlijk maar één ding ook in het hart van deze Naaman gelegen, nietwaar? om nou die knecht des Heren te gaan vertellen dat er nou waarlijk geen God is dan alleen de God van Israël. En toen kende Manasse dat de Heere God was. En toen kende ook deze Naaman dat de Heere God was. En kent ook een man, ook een vrouw, ook in Vriezenveen of waar u ook woont. Dan dat de Heere God is. Ik zou natuurlijk opnieuw willen vragen, medereizigers. Want u en ik hebben nou dit wonder der wonderen zo nodig in ons leven. En daarom vraag ik het, weten we daar nou van? Heb je nou werkelijk leren verstaan? Dat de Heere in zijn woord getuigt dat dat de waarheid is. Dat Christus Jezus, zij het, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dat je de kracht, de reinigende kracht van dat bloed hebt ondervonden. Oh, wat blijdschap smaakt aan je ziel. Nou ja, dan begrijp ik het ook wel dat deze Naaman eigenlijk weer opnieuw naar Elisa gaat. Want er zijn banden gevallen. Heeft hij deze man mogen ondervinden als een knecht des Heren. Het middel tot zijn zaligheid. Weet je waar ik wel eens naar uitzie, gemeente? Zal ik het eerlijk zijn? Dat ik er nou eens eentje aan de pastorie krijg. Al was het midden in de nacht hoor. Die uit de volheid van het gemoed zou mogen getuigen wat God aan je ziel gedaan heeft. Dan gaan we samen de Heere groot maken. Dacht je niet? Want dan hoort men daar vrome tent weer galmen van hulp en heilen aangebracht. Kijk, dan hoeft Naaman natuurlijk geen geschenken, hoeft Naaman geen geld en geen goud en geen zilver. Deze Elisa. Maar dan geloof ik dat het allerbeste loon voor Elisa is geweest, geliefde, dat hij heeft mogen ondervinden. Dat hij slechts een middeltje is geweest in het leven van deze Naaman. Dat de grote daden des Heren zijn verheerlijkt geworden. Dat is het beste loon voor Gods knechten. Als ze mogen ondervinden dat ze niet te vergeefs hebben gearbeid. Want deze Elisa geliefde is ook bewogen geweest met het lot en met het heil van deze Naaman, denk je niet? Maar ja, dat Naaman geliefde natuurlijk een mensenkind is geweest. Nou ja, wedergeboren zij tot een levende hoop. Maar ook nog maar een zuigeling in de genade. Dat mogen wel duidelijk zijn. Ik bedoel, dat die man nog niet alles wist, nog niet alles kende. Dat is duidelijk. Want ach, nou zou hij wel graag een juk aarde willen meenemen om een altaar te bouwen voor de levende God in Damascus. Ik zei nog zo, nou ja, onvast in het woord, nog zo onbekend met het woord. Had hij de weldaad niet ontvangen? Zeker wel. Maar je weet nog zo weinig. Zuigelingen, zei ik in de genade. Wedergeboren zeker, maar nog een kleintje zuigeling. Wel kennis van Christus. Maar nodig om op te wassen en toe te nemen in de kennis der genade Gods in Christus Jezus. In het woord. Want een Heere begeerde, ja, dat zijn naam in Jeruzalem zou worden aangebeden, niet in Syrië. Ja. En dat deze Naaman dan wel ware genade heeft mogen ontvangen, geliefde, dat mogen ook duidelijk zijn. Al dacht ik vroeger wel eens, en misschien denkt u het ook wel. Hoe kan dat dan toch? Dat die dag straks nog weer met zijn heer, met de koning, in dat huis van Rimmel wil gaan. In die afgodstempel, dat kan toch niet? Dat mag toch niet? Daar moet je toch verder van houden? Wat samenstelling heeft Christus en Belial? Ja, er zijn er wel eens geweest, ik zei het, en misschien vanmorgen ook wel in ons midden, die hebben gezegd, kan eigenlijk niet waarwerk zijn geweest in het leven van Haman. Nou, geliefde, ik ben altijd geneigd om te zeggen, waar nou ware genade verheerlijkt wordt. Waar nou werkelijk de vrijheid der kinderen Gods is genoten. Waar je nou bevrijd bent van alle banden, van wet, van vloek, van dood en hel vorst der duisternis, en in de ware vrijheid bent gezet. Ik zou bijna willen zeggen, geliefde, kun je overal wezen. Daar bedoel ik nou niet mee te zeggen, jongens, dat je dan weer naar de plekken gaat waar Gods naam onteerd wordt. En gelasterd wordt. Ga je de zonde niet opzoeken. Maar sta je in de vrijheid der kinderen Gods en kun je ten diepste overal wezen. Waarom? Zit je hart er niet meer in? Hoe je dat? Dat is het verschil, geliefden, met één in Christus en buiten Christus. Onbekeerd en bekeerd. Als je onbekeerd bent, zit overal je hart op. Gaat overal je hart naar uit. Maar als je in de waarheid door God tot God bekeerd bent, geliefde, zit God in je hart. En kun je op niks en niemand anders meer buiten hem je hart zetten. Kun je dus overal wezen. Zeg niet dat je daar dus je vermaak in vindt. Maar ik zie ook iets, geliefden, van deze Naaman van dat nieuwe leven. Van die onderworpenheid aan de wil Gods. Wat heeft God gezegd? Geen andere afgoden dienen. Nee, dat doet hij ook niet. Maar God en de naaste liefde hebben allen die over u zijn gesteld, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Heeft hij misschien nog wel begeerd om een middeltje te mogen zijn in de hand van zijn koning? Om hem nou af te wijzen van de afgoden en ze wijzen op de levende God. Maar ik zei het, geliefde, vanuit de vrijheid der kinderen Gods. Ach, mijn tijd is om, geliefde. Er is nog veel meer van te zeggen. Maar ik wil vanmorgen opnieuw eens vragen. Als ons deze bekende geschiedenis wordt voorgehouden. In welke weg bent u? Of beter gezegd, waar bevindt ge u? Helaas. Ik bedoel, door de zonde aangetast, verdorven. Vreemdeling van God. Je eigen hart. Je onbekend om bewust te zijn van de grootste nood waarin je verkeert. Is het dan, geliefden, een wonder dat de Heer u en mij vanmorgen nog komt te bekend te maken wie we zijn. En het middel ons ook nog komt voor te stellen. Ik vroeg, in welke weg bevindt u? Ik weet het, door in de weg gebracht te worden van ontdekking, ontgronding, ontlediging, kan zo'n hele weg zijn. De Heer kan een mensenkind in een enkel uur omzetten, hoor. Van dood levend maken. Ik bedoel, in een enkel uur je van de allergrootste nood bevrijden en je brengen tot de kennis van het allerhoogste goed. Maar ik geloof dat het dikwijls toch ook in het leven van al degenen die de Heer verkoren heeft een hele weg aan vooraf gaat. Alleen ze komen tot, nou ja, dat welwezen des geloofs. Ik zei zo straks dat toevluchtnemende geloof. En dat welwezen des geloofsgeliefde, dat hoort heel dicht bij elkaar. Want toen Naaman kwam tot dat uitgaan, alles schade en drek achter, alles buiten dat woord van de profeet verachtte, lag de zaligheid, ik zou bijna willen zeggen, eraan vast. Dus het wezen des geloofs, die uitgaande daad en het welwezen hoort bij elkaar. Want dan ga je ook ondervinden dat hij op God betrouwt, op hem alleen. Dan zich ook omringd weet met zijn weldadigheid. Voel je dat? Dat kan niet anders, geliefden. Of je gaat ook delen in de vrucht van de genade Gods. In de blijdschap, in de vertroosting. In de vergeving der zonden. In dat ware, dat eeuwige leven om hem te kennen. Het wordt bij elkaar. Niet losmaken. Maar nou moest hij zich 7 maal wassen. Wat betekent dat getal 7? Wil ik tot slot nog zeggen. Van Gods kinderen in Vriezeveen. Die levendmakende kracht van dat dierbare bloed hebben ondervonden in de levende. Lost zijn van het allergrootste kwaad. En gepraat. gebracht zijn tot het allerhoogste goed. Zijn voor eeuwen gewassen. Gerechtvaardigd door het geloof. Delen in een eeuwige vrede. En een eeuwige zaligheid. Die mogen hier in dit beeld zien, geliefden. Dat allen zonden en allen ongerechtigheden geworpen zijn in de zee van eeuwige vergetelheid. En dat de Heer als het ware zegt, dan zal ik er nooit meer op terugkomen. Kijk, dat je onreinheid en je melaatsheid zelf niet meer kunt vergeven, dat is wel duidelijk. Maar toch, mijn ziel, nu gans melaat, zal rein zijn en genezen. En in Gods oog geen zonde, geen ongerechtigheid meer gevonden in je leven. Waarom? Geliefden alleen om des genoegdoens van Christus alleen. Amen. We zingen met elkaar. En wel uit de 30e psalm, 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en me weer met vreugde omgort, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven, het 8e van psalm 30. Het laatste vers van de 2e psalm. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem een heil en hoogst geluk beschouwen. En wat er volgt in het 7e van de 2e psalm. genade met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.